Zo doet hij het. Ik heb ook nog niet iedereen gehad, dus bij deze, ik doe het wel op deze manier. Iedereen een gezegend en een heel gezegend nieuwjaar. Dus dat is het voordeel dat je mag spreken hier dan. Dan heb je gelijk in één keer iedereen te pakken. Han doet alles na de koffie, dus als je het namens mij kan je allemaal naar Han toe. Dus nee, dat is gekheid. Ik wil een zegen vragen over Gods woord. Vader, we mogen u danken, Heer, dat u hier aanwezig bent, Heer. En ja, dat we een nieuw jaar mogen beginnen. Die zijn we natuurlijk al begonnen, Heer, maar voor de eerste keer bij uw gemeente. Gezamenlijk met elkaar, Heer, als lichaam van Christus, bij u. En Heer, we belijden, Heer, dat wij niet dit jaar in willen gaan, Heer, zonder uw zegen. Zonder uw aanwezigheid. Zonder uw stem. Zonder uw aanwezigheid, Heer, in alles wat voor ons ligt. We belijden, Heer, dat deze gemeente, Heer, van u is, maar wij zelf ook. Wij zijn van u, gekocht en betaald. En Heer, we willen zo vragen, Heer, of u ook met uw woord en krachtig wil spreken tot ons hart. We staan met open handen en we vragen ook, Heer, wilt u dat geven wat u aan ons wilt geven en niet wat we willen horen? Wilt u dat geven, Heer, aan ons wat we nodig hebben, zodat we dit jaar kunnen beginnen, Heer, als kinderen van u, lichtdragers van u, Heer, vol hoop, vol zekerheid dat u bij ons bent. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Nou, hier staat al een stukje. 2016. Nou, ik kan er natuurlijk ook niet omheen, doe ik ook niet. Maar we gaan verder met een nieuwe serie en tegelijkertijd ook weer geen nieuwe serie. Wij zijn geëindigd de laatste keer met Elia en Elisa. Daar eindigt eigenlijk de serie met Elia mee van. En dit noem ik eigenlijk deel 1. En als thema heb ik hier genomen, God is redding. Dus voor de mensen die bandjes luisteren of de mensen die hier zitten, eigenlijk is dit niet deel 1, want dan moet je eigenlijk de laatste deel van Elia luisteren. Maar goed, dat maakt misschien niet zoveel uit. Maar ik heb het genoemd, God is redding. En dat heeft te maken met de naam van Elisa. Want Elisa's naam betekent God is redding. Elisa betekende, Yahweh is God. En die had een hele sterke bediening. Hij is ook van een van de grootste profeten, ook in het Jodendom. In sommige situaties hebben ze nog steeds een stoel vrijstaan, want Elia komt nog een keer terug. En nu zijn we bij Elisa aangekomen. Dat betekent God is redding. Elia had zijn bediening in een vervallen Israël. Baal regeerde daar en riep elke keer op tot terugkeer naar God. En die hele serie hebben we gezien. Elisa, die komt als het ware weer terug in Israël. Ik wil een kleine schets geven wat we vorige keer over gehad hadden. Maar Elisa, die wordt geroepen door Elia. En Elia haalt hem achter de ossen vandaan. En ik geloof dat het 12 span was. Dus heel veel ossen. Hij was rijk. Hij offerde het op, in ieder geval zijn span ossen. En hij volgt Elisa, of Elia. Dan trekken ze het over Jordaan. Ze gaan dus vanuit Israël, om het zo even te zeggen, van, ze trekken door de Jordaan, ze verlaten het grondgebied, dat eigenlijk waar Israël is. En daar gaat Elia naar de hemel. Een beeld van de hemelopname. En Elisa is daar getuige van en krijgt een dubbel deel. Dan is het belangrijk, Elisa trekt dan weer terug, eigenlijk het beloofde land in. Want hij gaat door de Jordaan, dus hij laat Israël achter zich liggen. Elia wordt opgenomen en dan komt hij weer voor de Jordaan te staan. Hij gaat eigenlijk dezelfde weg als Israël terug. Die eens voor de Jordaan stond. Die toen Jericho tegenkwam en zo het land veroverde. En wij zien ook vanmorgen een aantal dingen. En dat is namelijk dit. 2016, waarom heb ik die erbij gezet? Omdat ik denk dat het ook wel belangrijk is van hoe wij dit jaar ingaan. Ik kom daar misschien nog op terug dadelijk. Deze staan erbij, Jericho water en God's water staat er. Dat komt alles met het verhaal wat we dadelijk gaan lezen. Want we kijken naar levend water, we kijken naar het oordeel en we kijken naar de Karmel. En we gaan een stukje lezen uit 2 Koningen 2 vers 19. 2 Koningen 2 vers 19. Elia is opgenomen en Elisa die staat voor de Jordaan, komt terug, heeft het gezien dat Elia is opgenomen, krijgt een dubbel deel, was gezegd, en hij spreekt tegen de Jordaan en hij slaat op de Jordaan en de Jordaan opent zich. En dan komt hij weer in het land Israël. Maar dan komt Elisa wel als God is redding. En ik denk dat dat ook een beeld voor ons is hoe wij in deze wereld mogen staan. En dan lezen we dit stukje. Vers 19. De inwoners van Jericho zeiden tegen Elisa: de ligging van de stad is goed zoals u ziet, maar het water is slecht en de grond veroorzaakt misgeboorte. Elisa zei: breng mij een nieuwe schaal met wat zout erop. En ze brachten hem een schaal. En Elisa ging naar de bron en strooide daar zout in, terwijl hij zei: dit zegt de Heer. Hierbij zuiver ik dit water. Het zal geen sterfgevallen of misgeboorte meer veroorzaken. En tot op de dag van vandaag is het water daar zuiver, zoals Elisa heeft gezegd. Van Jericho ging Elisa naar Bethel. En toen hij naar de stad omhoog liep, renden een troep kinderen op hem af die hem uitlachten en schreeuwden: kaalkop, kaalkop, zet hem op, zet hem op. Elisa keek om en toen hij de kinderen zag, vervloekte hij ze in de naam van de Heer. Meteen kwamen er twee berinnen uit het bos die 42 van de kinderen verscheurden. Vanuit Bethel trok Elisa naar de Karmel en vandaar keerde hij naar Samaria terug. Ja, dat is een lastig verhaal, hè? En dan denk je van, moet je daar het nieuwe jaar mee beginnen? Nou, ik denk van, ik ga gewoon, weet je, ik volg gewoon dit verhaal. En wat er komt, denk ik van, dan is het op het juiste moment. Maar ik ervaarde het wel een beetje zo van, zo kan het jaar wel eens zijn. Het eerste gedeelte willen we maar al te graag. De vloek wordt omgezet in de zegen. Halleluja, Heer. En tegelijkertijd gebeuren de dingen in deze wereld, in je eigen leven, dat je denkt van, ik snap er helemaal niets van. Ik zeg niet dat er dingen die gebeuren, dat er gelijk een oordeel van God is. Dat hoor je mij niet zeggen hier. Maar gewoon als even voorbeeld, ik sommige dingen die ik begrijp. Want heel veel mensen die dit stuk lezen, inclusief ik, denk ik, wat moet je hiermee? Nou, we zullen er zo meteen toch naar gaan kijken. Jericho, een beroemde stad. Een plaats waar 10 verspieders eens kwamen. Ik ken het verhaal misschien nog wel. 10 verspieders die moeten gewoon het land gaan onderzoeken, komen bij Jericho. En daar zie je eigenlijk al iets bijzonders. Rahab de hoer wordt gered op het moment dat Jericho instort. Dus als je Jericho hoort, denk je aan een aantal situaties. Dit is de stad van Zacchaeus, de tollenaar, waar Jezus bij hem binnenkwam. Het is best wel mooie dingen. Alleen Jericho was de eerste stad die in het land lag van Israël, waar ze binnenkwamen in het beloofde land. Een groot bolwerk. Ze hoefden niets te doen, ze moesten er alleen omheen lopen. En God liet de muren overal waar ze stonden. Heb ik erg de nadruk op gelegd toen we erover spraken, toen ik over Jozua sprak. Overal waar iedereen stond vielen de muren, behalve bij Rahab natuurlijk. Dus het is niet zo dat je dan aan één kant van de muur staat, dat je denkt, goh, heb je het gehoord? De muur aan de andere kant is ingevallen, God heeft het bij mij niet gedaan. Nou moet ik helemaal omlopen. Nee, overal waar je was, vielen de muren. En op dat moment zei God, en nu mogen jullie aan de slag. God heeft toen wel wat gezegd. Vervloekt zal degene zijn die deze stad op zal bouwen. En je leest dat in Jozua 6 vers 26 en 1 Koningen 16 vers 34. Dood brengt dood teweeg. Er is iemand die gaat die muren weer opbouwen en de stadspoorten zet hij erin. En dat kost zijn jongste zoon en zijn oudste zoon. En nu zie je die grote stad weer herleefd. En die staat daar als een groot bolwerk. Een machtige stad was het in die tijd weer. En we lezen dat Elisa daar aankomt. Hij komt weer terug. Hij komt weer voor die stad Jericho. En dan is het een stad die gewoon compleet goed draait. Misschien economisch of mensen wonen er. Al de dingen die er gewoon bij horen. Maar er is wel een probleem. De ligging van de stad is goed zoals u ziet. De ligging is goed zoals u ziet. Maar het water is slecht en de ongrond veroorzaakt misgeboorte. Als er misgeboorte is, is er geen hoop. En uiteindelijk, dat wat je met je meedraagt, we hebben 4 kinderen gehad hier in de gemeente, of 3, en dan komt er nog 1 op komst, als het goed is. Maar als je een misgeboorte hebt, dan weet je 1 ding, dit gaat compleet fout. En zelfs zover dat het de dood kan veroorzaken. Dat is zwaar, dat is ellendig. En zo leven die mensen daar. Maar Elisa komt en dat betekent, God is redding. Daar zie je dus 2 uitersten bij elkaar staan. En Elisa komt daar en dan doet hij iets bijzonders. Hij vraagt een nieuwe schaal. Een nieuwe schaal met zout. En zout is belangrijk en daar wil ik eventjes bij stilstaan. Als Leviticus 2 vers 13, als je die erbij, je hoeft niet op te zoeken, maar als je die erbij zou pakken, dan staat er namelijk, elke offergave van uw spijsoffer zult gij zouten. Gij zult het zout van het verbond, uw God, aan uw spijsoffer niet ontbreken. Bij al uw offergaven moeten we toevoegen. Zout was belangrijk. De Romeinen deden daar ook iets mee. Als zij een gebied overwonnen hadden, dan strooiden ze wel eens zout over de akkers heen. Dat deden ze bewust, want er groeide er niks meer. Dus dan pakten ze even de vijand goed beet. Daar komt ook het woord salaris vandaan. Sal, dat betekent zout. Dus ons woord salaris komt van zout vandaan, want de Romeinen kregen vroeger ook in zout betaald. Dat was heel kostbaar. Zout zegt ook iets, en dat zie je hier bij de offers bij God, die verbindt het aan de offers. In Leviticus 18 vers 19, een altoosdurend zoutverbond wordt het genoemd. Zout is speciaal. En Elisa, God is redding, pakt hier een nieuwe schaal met zout. Eigenlijk is het direct al een verwijzing naar het verbond. Terwijl je hier in die grote stad Jericho, de stad van de vloek, die weer opgebouwd is. En weet je wat mij dan mij een beetje aansprak? Wij ervaren die vloek allemaal wel eens. Dat je je leven bekijkt en dat je denkt, wat een zootje is het. Misgeboorte. Dingen gebeuren er die niet goed zijn. Maar het ziet er allemaal best wel goed uit waar ik ben. En waarom pak ik dat beeld? Omdat je soms er helemaal niks aan kan doen dat je in Jericho woont. Soms worden die gewoon in geboren. Dat klinkt gek wat ik zeg, maar ze wist wel. Die stad is opgebouwd door iemand en die deed het bewust. Maar er zitten heel veel kinderen daar die groeien gewoon op in Jericho. Die weten niet beter. En die zeggen van, nou, het is best wel goed allemaal. Hoewel, we hebben wel een hoop misgeboorte trouwens. En dat herkennen ze wel als fout. Dat herkennen ze wel als iets fouts. De vraag is, zien wij nog dingen gewoon in de wereld waar wij leven, want die begrijp ik even als Jericho, daar sta je gewoon in. Is daar nog misgeboorte en in hoeverre heeft dat invloed op ons? Zout is een conservermiddel en een smaakmaker. Matthäus 5 vers 1 tot en met 13, daar spreekt de Heer Jezus, heel dicht bij de bergreden, maar die link zal ik nog niet leggen. Daar wordt namelijk dit gezegd, gij zijt het zout der aarde. Wij worden eigenlijk vergeleken met zout. Eigenlijk ben je gewoon een zoutje. Vroeger zeiden we dat in het Westland. Joh, zoutje, dat bedoelde ze eigenlijk mee dat je niet helemaal goed was. Maar eigenlijk was het compliment. Jullie zijn zoutjes. Wij gaan de wereld in en dan pakken we even het beeld van Elisa. God is redding. God heeft u toch gered, of niet? Daar ga ik eventjes vanuit. Ik spreek tegen een gemeente hier. Als dat niet zo is, dan komen we er dadelijk nog. Dan hoop ik dat u gered wil worden. Maar God is redding, dat geldt voor ons. Dus wij lopen als gezagsdragers eigenlijk met Elisa mee en komen in het Jericho, in deze stad waar misgeboorten zijn, waar ellende is, waar we misschien van weten, soms helemaal niks aan doen, omdat we denken van ja, dat is buiten mijn cirkel van invloed en dat vinden we ook wel erg prettig, want daar hoef ik niets mee te doen. Maar soms is het ook wel eens onze eigen cirkel. Wat doen we dan? Gij zijt het zout der aarde. Een conservemiddel. Je ziet dat heel sterk bij Sodom en Gomorra. Waar er gezegd wordt, maar als er 10 rechtvaardigen zijn, hij begint bij 50, hè? Dan keer ik de stad niet op. Als er 45 rechtvaardigen zijn, dan zal ik de stad niet omdraaien, zegt God. Sodom en Gomorra, een vreselijke stad die heel goddeloos was. Waar Lot woonde. En hij gaat constant door, Mozes, en dan stopt hij bij 10. En smaakmakers, gij zijt het zout der aarde. Ik weet niet wat u gegeten heeft, maar we doen het vaak op een eitje natuurlijk. Een beetje zout, dat geeft meer smaak. Wij zijn smaakmakers, kun je helemaal uitgebreid op ingaan, doe ik niet. Maar wel, gij zijt het zout der aarde. Want je kan ook zoutloos zijn. Ik weet niet wie er zoutloos eet hier, maar dat heeft vaak te maken met hart- en bloedvaten. Zeker met je hart, dan mag je geen zout eten. En als wij het zout der aarde zijn, en we verliezen het zout, zegt het woord, waarmee zal het dan gezout worden? Dat is letterlijk het woord. Als wij het verliezen, waarmee zal het dan gezout worden? Matthäus 5. Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen te worden en om mensen vertrapt te worden. Ik zeg niet dat wij onze verlossing kunnen verliezen, dat hoor ik mij niet zeggen. Maar gewoon het beeld. Wij zijn het zout, maar zijn wij nog zout? Zijn wij nog zoutjes? Niet als beschuldiging, maar gewoon ons de loep te nemen. We staan voor een nieuw jaar. Dan kunnen we allemaal wel zeggen van, oh Heer, zegen mij, zegen mij, zegen mij. Maar ik kom er steeds meer achter dat wij een mega verantwoordelijkheid hebben in die zegen. Wij zijn gebracht in het rijk van het licht. En dan gaan we zitten op onze luie stoel, doen we niets. Paulus zegt, de genade is bij mij actief geworden. En niet passief. Niet om die rechtvaardigheid te bewerken. Want dan ben je de paard achter de wagen te stellen. Nee, je bent gerechtvaardig. En als je dat bewust beleeft, als je dat in je hart ervaart, dan denk je van, Heer, wat mag ik doen? Heer, dan krijg je een verlangen. En geen paniek, het willen komt zelf van God. Dus als we het niet hebben, kunnen we nog steeds vragen van, Heer, wilt u mij dat geven? En dat is het mooie ervan. En dan mag je verder trekken. Zoutloos. Gij zijt het zout der aarde. In de tijd van de Heer Jezus hadden de Hebreeën de Dode Zee en nog steeds zout zat. In het zuidwesten was er een ongelimiteerde voorraad zout aan de stranden van de Dode Zee. En in kleine meertjes in de Syrische woestijn doen ze dat ook. Laten ze water naar binnen stromen, sluiten ze het af, laten ze gewoon verdampen. Complete zoutvelden. Moet eens kijken op Google. Maar weet je wat nou het grappige is van zout? Door de chemische reacties is het mogelijk dat zout versteent. Keihard wordt. Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Dan ging het fout en heb je zout, dan heb je een hele klomp. Dat gebeurt aan de randen van die velden. Dan krijg je een chemische reactie. En dat neem ik eventjes gewoon ook voor mezelf en voor de gemeente. Waar zit u op dit moment? Er zijn zoutjes. En dat is positief bedoeld, hè? Dat je niet denkt, nee, die vecht wordt helemaal uitgemaakt van zoutjes, jongens. Maar de vraag is, waar zijn we? Zit je in die hoop als de gemeente? En dat je met elkaar het zout kan zijn? Want één korreltje doet helemaal niks, hè? Even een beetje zout, één korreltje op je eitje. Je proeft niks. Wij zijn vaak heel individualistisch. Nee, dat doen we zelf wel, want dan hoeven we ook geen verantwoording te dragen. Dan hoeven we ook geen verantwoording aan elkaar af te leggen. Maar volgens mij doe je zout, kan je ook te veel doen trouwens. Hè? Je moet ook altijd uitkijken met het evangelie. Hè? Wat smaken, vinden ze het helemaal niets. Maar een heel klein beetje, je hebt elkaar nodig. Of ben je op de een of andere manier door de chemische reacties van deze wereld aan de randen gekomen en keihard geworden. Dat je nog steeds, ik ben een zoutje. Ja, maar ik geloof in God. Ja, nou, absoluut. Nee, maar ik, tuurlijk. Maar in de werkelijkheid ben je keihard geworden. Je doet nog mee, je kijkt mee en alles, maar je zit aan de rand. We hebben het goed, het ziet er goed uit. Alleen dat brengt allemaal misgeboorte. En je kijkt naar je eigen leven en je snapt er helemaal niets van. Dat heb ik wel eens. Maar waarschijnlijk ben ik de enige. Ik snap werkelijk helemaal niks van. Hoe ouder ik word, hoe meer de theologische antwoorden mij niet zeggen. Dat klinkt heel gek wat ik zeg, want ik ben nog steeds een theoloog, dat kan ik wel zeggen. En dat ik nog steeds zeg van, ik sta erop. Maar soms valt het gewoon niet te rijmen met het leven. En dan is het heel link om die reactie te laten verbinden. Om de reactie door te laten gaan. Om die, en voordat je het weet zit je aan de rand. Dan heb ik echt wel eens een keer gezeten hoor. Hoef je niet te panieken, want je bent nog steeds behouden. Is niet erg. Het feit is, weet je dat je aan de rand zit. Dat is belangrijk. Ik heb helemaal niet van, oh weet je, dat gebeurt. Iedereen komt daar een keer te zitten. De vraag is, laat je je weer losweken door de Heer Jezus en kom je dan weer terug. En wat gebeurt hier met het zout? Wat is zout? Zout is een verbinding van natrium. Dat is een actief element in de natuur die in gecombineerde vorm tegenkomt. Want hij verbindt zich namelijk met chloor. Beide delen moet je niet apart innemen. Dat is niet helemaal goed voor je. Dus als je natrium neemt, dan kom je niet ver. En als je chloor neemt, helemaal niet. Verbind je die twee, dan krijg je natriumchloride. En dat is zout. Bizar, hè? En ik denk dat je het kan vergelijken met liefde zonder waarheid. Als je de liefde neemt zonder waarheid, dan is dat blind die alles accepteert. Dat doet de wereld. Ja, maar Gods liefde. Maar de waarheid wordt weggedrukt. Alles wordt geaccepteerd, alles. Want als jij tegen de liefde bent, dan ben je tegen en vul maar in. Maak geen bal uit. Dan ben je ontolerant, dan ben je niet goed bezig. Nou, dat is de wereld. Die pakt er alleen maar één deel uit. En die zegt, hey, liefde, liefde, liefde. Heb je het andersom, waarheid zonder liefde, dan ben je hard. En dan geeft het verdeeldheid. Dat is het gevaar van sommige christenen. De waarheid is dit. En zo is... En weet je, nou ja, vul maar in. Maar als de liefde daar niet bij is, oh, dan heb je helemaal gelijk hoor. 100%. Maar je geeft verdeeldheid en je verbreekt dingen. Combineer je die twee, liefde en de waarheid, dan kom je bij Jezus. En dan verandert alles. Liefde en waarheid gecombineerd geeft leven. dan krijg je letterlijk leven. En dat zie je hier bij Jericho. Het is alleen door de krachtige werking van de Heilige Geest dat dit gedaan kan worden. Als wij situaties hebben in dit leven dat we zien van het is goed waar we zijn, maar toch we hebben misgeboord of wat het ook is. Dan is de vraag, naar wie gaan we toe? En als God dan bij ons komt door een broeder of zuster, God is redding, dat is Elisa, betrekken we op onszelf. Houden we het dan voor onszelf of zeggen we van, joh, moet luisteren, ik heb een probleem. Ik wil het nieuwe jaar in. God is redding, want die neem ik mee en daar ga ik voor. Weet je wat ik treffend vond? De preken die we de afgelopen week gehoord hebben. Laat ik even spieken. Dat waren namelijk deze. Erno, die begon een aantal weken, die zegt, waarom ben je bang? Die vraag kregen we mee. Ik weet niet hoe u het ervaart, maar je kan twee dingen doen met een preek. Goh, Erno heeft er goed gesproken. Nou, en daarna kregen we Jesse. Even kijken, doe ik het goed? Nee, eerst hadden we Jesse. Die zei, red ons uit de macht van het kwaad. De Levitiaan had hij het over. Red ons uit de macht van het kwaad. Nou, heb Jesse goed gesproken. Fijn. Toen kwam Erno. Waarom ben je bang? Kan je bijna koppelen aan elkaar, hè? Denken van, nou, Erno heeft goed gesproken. Toen kwam Jan Willem. Kijken met andere ogen. Ook fijn. Of realiseren wij ons... God heeft tegen mij gezegd vanmorgen. Bij Jesse dat God zegt iets tegen mij. Ik wil jou redden uit de kracht van het kwaad. Toen Erno sprak, sprak God iets tegen mij. Waarom ben jij bang? En toen Jan Willem sprak, zei God tegen u. Kijk nou eens met andere ogen. Dan wordt je hele boodschap anders. En vandaag zegt God, ik ben redding. En 2016 ligt voor je. Elia komt eraan en maakt het water zoet. Dit is de bron in Jeruzalem of in Jericho die er op dit moment ook echt staat. Ze hebben een bron gemaakt en daar kan je ook flesjes uithalen. En dat heet ook Jericho ook. En dan komen we bij Bethel, het oordeel. Het moeilijke gedeelte. Van Jericho ging Elisa naar Bethel. Hij neemt precies dezelfde weg terug. Bethel betekent huis van God. Dat hele Bethel, toen Elisa met Elia meeging, toen gingen ze dezelfde weg. Toen kwam die namelijk bij Gilgal, de plaats van de besnijdenis, ga ik niet verder op in. Dat ligt bij de Jordaan, oftewel door de Jordaan, dan ben je in het beloofde land, besnijdenis. En dan zei Elia tegen Elisa, blijf maar hier. Goeie plek, hè? Elisa zei nee. Toen kwam bij Bethel, bij het huis van God, wat in totale verval was. En dan zei Elia, blijf maar hier. Hij zegt, nee, ik trek mee. Toen kwamen ze bij Jericho, toen kwamen ze bij de Jordaan, enzovoort, enzovoort. En nu trekt Elisa dezelfde weg terug. En hij komt weer bij het huis van God. Dat is de sleutel. Die kinderen die hier Elia uitschelden, komen uit het huis van God. Komen uit Bethel. Dat moeten we ons goed realiseren. Het moeilijke met dit verhaal is dat er twee peren komen. En die verslinden ze. We gaan ervan uit dat ze allemaal dood zijn, dat staat verscheurd, we weten het niet. Maar je mag er wel van uitgaan als de kinderen verscheuren, dat ze niet overleven. Het probleem met die kinderen is dit. De vraag is hoe oud ze zijn. Heel veel mensen nemen kinderen van een jaar of 10 en jonger, maar waarschijnlijk zijn ze rond de 15 geweest. Vrij tieners zouden wij zeggen. Dat ligt een beetje van hoe je het vertaalt. Eén ding wat er naar voren komt is namelijk dit. Zij riepen kaalkop. Kaalkop spreekt van onreinheid. Leviticus 13 vers 40 tot 44 zegt dat. Iemand die kaal is, dat wordt verbonden met melaatsheid. Zij zeiden nogal iets tegen hem. Zij kwamen uit Bethel, zien hem opkomen. Ga op kaalkop, ga op kaalkop. Ga op was een verwijzing naar wat met Elia gebeurd was. Oftewel... Hoepel ook alsjeblieft op. Word ook opgenomen. Ze wilden niets te maken hebben met hem. Ze wilden niets te maken hebben met God die redding is. Ze wilden de genade niet horen. Ze wilden... Hoepel op met je. Vul maar in. Dat is wat ze deden. Dat zet het misschien al in een ander licht. Een ander interessante gegeven vond ik dit. De Talmud, de rabbijnen, die zeggen namelijk dit. Die jongeren die kwamen uit Bethel... Die gaan naar Jericho toe en waren boos. Dat is wat de Joden zeggen. De Joden zeggen namelijk van, wat gebeurde daar? Zij brachten namelijk het water uit Bethel naar Jericho om te verkopen. Elisa had het water gewoon gemaakt, gereinigd, tot deze dag, hè, voor altijd, de vloek omgedraaid naar de zegen en hun handel stortte in. Dat doet ons ook denken aan bij Paulus in Efeze. Groot is de God van Arimatheus, werd geschreeuwd. Hun beeldhandel stortte in. Of het waar is, weten we niet, maar ik wil het wel vasthouden. Want hoe ver zijn wij soms niet in onze, vanuit het christelijke wereld, dat we denken van nou, God mag alles doen, maar niet ons voordeel weghalen. Staat niet in de Bijbel, ik trak even een zijstap, maar dat sprak mijzelf aan. In hoeverre hebben we onze eigen successen niet liggen en denken van nou, ja, God mag wel komen natuurlijk. Natuurlijk, hij maakt alles goed, maar hij moet niet aan mijn dingen komen. Nou moet ik er natuurlijk wel heel snel bij zeggen, dat wil niet zeggen dat wij dan het oordeel krijgen zoals hier. Dan moeten we niet verwarren. Het is wel een interessante gedachte. Zij geven dat hier aan. Door te roepen ga op, spotten ze met de opname van Elia. Ze schelden Elisa uit. Zij nemen niet deel aan Gods redding. En dit is heel moeilijk. Dit vond ik het moeilijkste. Want ja, weet je, we denken, ja, we preken veel makkelijker preken over Jezus die redt. Maar het is gewoon Gods woord. Wat opvallend is, is dat deze groep van binnen de gemeente kwam. Binnen de gemeenschap. En ik denk dat dat een hele grote waarschuwing is voor hoe wij als gemeenschap zijn, maar ook individueel, wat God hier zegt. Er komt oordeel. We hebben het over de genade, maar lees het Nieuwe Testament maar, het is fantastisch en ik ben er helemaal voor. Maar ik weet niet, Openbaring, verleden week is het nog genoemd geloof ik. Er komt gewoon oordeel. Dat zijn de mensen die niet willen buigen voor God zelf. Dus zit je in de gemeente en je weet dat Jezus voor mij gestorven, voor je gestorven is, dat Jezus je gered heeft, heb je geen oordeel, want dat wil ik heel duidelijk neerzetten. Dan kan je nog steeds in een soort Jericho leven, waar je getuige bent van misgeboorte, maar je bent wel in het beloofde land. Dat moeten we niet vergeten, vandaar dat ik het net noemde. Hij komt terug in het beloofde land. Je leeft daar in het land wat God je gegeven hebt. Hij heeft je uit de macht van de duisternis gerukt, zegt Colossenzen 1 vers 13, en overgebracht in het rijk van zijn zoon. Daar ben je. Dus dan is er geen oordeel. De mensen die God nooit aan zullen nemen, die worden veroordeeld. Maar het gebeurt wel. Een lastig gedeelte, maar het wordt er wel in gezet. En ik denk dat dat ook gewoon een tegenstelling is die heel scherp ligt. En de vraag is van als je vanmorgen hier zit en je denkt, ja, maar ik vraag me serieus af. Ik heb eigenlijk nog nooit mijn knieën gebogen voor God. Dan roep ik je nou eens niet op vanuit genade, maar dan roep ik je op, dan roept God je op om onder het oordeel weg te komen. Buig je knieën voor God, beleid Jezus als je redder en heer en dan zal je behouden worden. Dat is wat het woord leert. Wij zijn gered zodat God in ons midden kan wonen. Dat gebeurt bij de tabernakel, dat zie je terug in Openbaring. Daar is hij het middelpunt weer. Dat is zijn doel. Hij wil in het middelpunt van je hart wonen. En Johannes 3, vers 16, zo'n bekende vers, daar als je dat verder leest, dan staat er ook dat hij je onder het oordeel weghaalt, wegrukt. Dat is Gods liefde, genade dan ook weer gelijk erbij. Het oordeel komt over de ongelovigen. Hierna gaat hij naar de Karmel. Wie weet wat de Karmel inhoudt? Ik ben zo van jullie even. Blijf een onderwijzer, hè? De Karmel, op welke bel gaat het dan rinkelen? Even vingers, hè? Want zo werkt het niet, hè? Precies. Wat zeg je? De berg, heel goed. Wie was op die berg? Elia, wat deed hij daar? Offeren. En wat deed hij nog meer? Ja, de Baalpriesters waren daar, hè? In de tijd van de Baal. Daar zei hij van, wie je heden wil dienen? Baal of Jahwe. En dan verteert God het hele offer. Fantastisch, al die Baalspriesters... Die worden ook nog gedood, ook nog eventjes over oordeel gesproken. En dan komen we daarna, want er komt nog eens een keer komt hij bij die berg. Daar zit hij namelijk in de grot. De Karmel is waarschijnlijk ook de berg waar hij in de grot zit. Na dat hoogtepunt is hij hartstikke bang voor de koning. Dat is Elia dan, die is hartstikke bang voor de koning. En die trekt zich terug in een grot. En daar krijgt hij een ontmoeting met God zelf. En dan zegt God van, kom op, je mag weer gaan, ik ben bij je. En hier zie je Elisa dezelfde weg. Hij gaat naar de berg Karmel. We lezen helemaal niet wat hij daar doet. Nee, maar hij doet het wel. En hier gaat vanuit Bethel trok Elisa naar de Karmel en vandaar keerde hij naar Samaria terug. En toen was hij op de plek waar hij eigenlijk moest zijn en waar heel veel wonderen gaan gebeuren. De Karmel is een berg die zeer vruchtbaar is. Karmel El betekent het en dat is de wijngaard van God. En dat wijst naar een aantal zaken. Op de berg Karmel werd een offer geplaatst door Elia. En er staat, hij herstelde het offer. Heel belangrijk. In een Baalcultuur, niet dat hij nieuw offer maakte, hij herstelde het offer. En Elisa gaat dezelfde weg terug. Het lijkt wel of hij zeggen wil, ik ga de hele weg terug als mijn voorganger en dan ga ik pas naar Samaria. En misschien is dat de weg die wij wel moeten gaan, voordat we 2016 echt in kunnen. Dat we ons bewust zijn van, oké, het is goed om ons heen. Maar om ons heen zien we een hoop misgeboorte. Zien we een hoop ellende. Heer, wilt u het ook in mijn leven met uw zout, het beeld van uw verbond, het beeld van de Heilige Geest, wilt u het reinigen? Wilt u het wegnemen? En dan laten we het oordeel totaal over aan God, wat we zien. Ook binnen de gemeente, wat we zien in ons heen. Ik wil niet zeggen dat je niet mag oordelen, dat is een andere, zal je willen misschien nog eens over hebben in zijn preken. Maar dat is voor God. En dat geldt niet voor ons, want wij zijn gered. En als je dan op die plek komt van de Karmel, wetende wat Elia daar gedaan heeft, en denkend aan dat offer, dan doet hij twee dingen. Dan geeft hij daar een brandoffer, en dan geeft hij daar een offer ook nog van, dan moet ik even spieken, anders vergeet ik het. Hij gaf daar een brandoffer en een graanoffer. En dat heeft ook meer met een zondoffer, daar ga ik niet verder op in. Maar de verbinding ligt namelijk hierin. Een brandoffer, dat geeft namelijk vrijheid voor ons. En een zondoffer ook. Beide dingen worden genoemd. En ik maak het misschien vanmorgen moeilijk, maar ik noem het wel. Kijken we vanuit God, dan komt het brandoffer eerst. Want pak even de tabernakel erbij. Kijk je vanuit God, vanuit het heilige der heiligen. Wat zie je dan eerst? Dan kom je al die dingen tegen, dan komt het brandoffer eerst. Als wij vanuit de wereld, de tabernakel binnenlopen, wat zien we dan eerst? Dan zien we daar eigenlijk waar het zondoffer gebracht wordt. Het grote altaar. Dat is het kruis. Maar God, en dat zie je ook bij Leviticus, begin met het brandoffer. En het is zo mooi. God zegt eigenlijk, voordat ik naar jullie toe kom, zie ik eerst de Heer Jezus aan. En dan zie ik jullie aan. En in hem zijn wij vrij. Dus die plek van de Karmel is een plek om soms eens terug te keren. Ook als we het niet snappen. Elia die daar gefrustreerd zat. Maar ook voor onszelf. En nu staan we voor 2016. En is de vraag, hoe gaan we 2016 in? Wij gaan dingen zien die we niet begrijpen. Ik heb zelf dingen misschien in de toekomst liggen. Daar heb ik geen flauw idee. Maar ik heb natuurlijk met mijn oor zit ik met dat probleem. Gaat het versneld of niet? Weet ik wel. Ik moet in mei in de MRI-scan. Nou, dat houdt me best wel bezig. Vanzelf groeit die tumor, vanzelf geldt niet. Het ligt voor me, ik weet het niet. En er liggen nog meer dingen, ga mijn dochter slagen. Ik ga er vanuit van wel natuurlijk, goed leren Lies. En Anissa natuurlijk, maar het is maar de vraag. Ze kunnen alles ook verpesten natuurlijk. Maar we gaan uit van het goede. Maar ik geef heel twee verschillende voorbeelden, zo kent u ze ook natuurlijk. Hoe gaan wij 2015 of 2016 in? Ik denk dat de enige manier is dat we het op deze manier doen, dat we deze dingen... Oh, komt hij toch? Ja. Bij ons houden. Dat we weten als we op de berg Karmel zitten. Dat we weten dat God het is die ons gered heeft. En dat wij als lichtdragers en als zout gewoon de wereld in kunnen. Nou, dit is een bonusplaatje, omdat ik hem zo mooi vond. Ik denk, ja, die kan ik eigenlijk niet gebruiken, maar denk ik, maak het hem uit, ik doe het gewoon. Want zo voelen we ons ook wel eens in 2016. We geven elkaar heel veel de beste wensen. Vooral blijven doen. God zegen elkaar ook heel veel met Gods naam. Maar we weten het niet. En er zijn mensen die gaan zich zo voelen dat ze zich verdrinken. Dat ze denken, we kunnen het niet meer. En dan zegt Elisa, God is redding. Kijk nou heel goed naar dat beeld en hou dit heel goed vast. We zijn beelddenkers ook, hè? Dus als je die preek vergeet en dat beeld onthoudt, hoef je alleen nog één ding te doen. Je hand uitstrekken. Laten we zegen vragen. Vader, we mogen u danken, Heer, dat we zo bij elkaar mogen zijn. En dat u dingen in uw woord geeft zoals Elisa. Ook moeilijke dingen en waar ik ook nu ook nog best wel snel overheen stap, Heer. Er is zoveel van te vertellen. Maar dat u ze geeft en dat we een beeld zien van God, Heer, waar we soms bang van kunnen worden als we het oordeel zien. Wat er ook soms niet te snappen is in het grote geheel en waar je over na kan gaan denken. En dan eigenlijk op een punt komt, Heer, dat je zegt van God, u bent God. Maar wat een heerlijkheid is, Heer, om te zien dat het oordeel ook over Jericho uitgesproken was, Heer, maar dat u zelf daarna nog zegt, ik maak het goed. De Heer zegt, zegt Elia, ik maak het goed. En er was geen misgeboorte meer. Heere God, wij zijn afhankelijk van u. We willen 2016 ingaan, Heer, en we willen gezout zijn als levende offers voor u. De Romeinenbrief zegt dat, Heer, dat ons leven een welgevallig offer is voor God. Maar Heer, laat het gezout zijn. Laat het volledig gezout zijn door uw Heilige Geest. Wij belijden hier, Heer, dat wij niet dit jaar zonder uw kracht, zonder uw wijsheid, zonder uw zorg door kunnen komen. En we vragen dit, Heer, in ons lichaam. In onze geest, in onze ziel, in onze lichaam. Heer, u bent een levend God. En we belijden dit ook hier, Heer, en we vragen het ook. Wilt u ons toekomen, tegemoetkomen, in onze geest, in onze emoties? Wilt u ons tegemoetkomen, zoals u uitgebeeld bent op het plaatje met die hand, in onze ziel, in onze emoties en in ons lichaam? Heere God, dit vragen we in Jezus' naam. Amen.